Geliefde gemeente, het wordt ons erover denken hier uit het u gelezen schriftgedeelte, Hosea 12. En ik lees u daaruit voor het vijfde vers. Vijfde en het zesde vers. Hosea 12, de versen 5 en 6, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht hem. Hij weende en smeekte hem, te Bethel vond hij hem, en aldaar sprak hij met ons, namelijk de Heere, de God der Heerscharen. Heere is zijn gedenknaam. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer, wij letten op Jacob en Efraïm. Vorige week zijn wij ook al begonnen met die versen 4 en 5. Ik heb toen enkele dingen genoemd uit de geschiedenis van de geboorte van Jacob en Esau. En ik heb getracht daarin duidelijk te maken dat het in de diepste zin gaat om de Heer Jezus Christus. Want voor de kinderen geboren werden, nog iets goeds, nog kwaads gedaan hadden, werd tot Rebecca gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En Paulus zegt daarbij, of Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Het ging daarin om de lijn die wij vonden via het paradijs, maar wat de aartsvaders betreft van Abraham, Isaac, Jacob, Christus. Want in Isaac, dat is in Christus, zal het zaad gezegend worden. En u heeft hebben wij gehoord, voor de geboorte heeft Rebecca iets gevoeld van die innerlijke strijd. Een strijd die je niet zomaar kunt plaatsen en zeggen, Esau is een vijandschap. Hij had nog geen bewustzijn voor die geboorte. Is in vijandschap in een gevecht gewikkeld met Jacob. Maar, dit was de lijn. Christus is in de lendenen van Jacob. Jacob zal de drager van de belofte zijn. Daarom, voelt u wel aan, is het nog niet zo eenvoudig om in de praktijk van ons leven, zoals wij met elkaar leven in het midden der gemeente, om als het ware te scheiden, dat is Jacob, dat is Esau. En die hovardij die daaruit spreekt, die wordt juist dan aangetast als wij deze lijn blijven volgen, dat Gods keus bepaald is op Christus. Dat hij de uitverkoren knecht van de Vader is. En dat die belofte van dat grote zaad gegeven is in de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. We hebben ook gehoord wat de consequenties daarvan zijn. De praktische consequenties. De praktische consequentie is deze. Dat
wanneer wij geloven waarachtig dat wij vlees zijn en dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, dan zijn wij Esau. Dan zijn wij die mens die niet wil buigen, die niet wil dienen en dienstbaar zijn, die niet onderworpen wil zijn aan Jacob, aan Christus. Dat leert die zondaar. Hij durft het niet altijd te zeggen, omdat het hem niet duidelijk is. Maar als dit u duidelijk wordt, dan zeg je: o, nou is in de eerste plaats de keuze Gods, zijn verkiezende liefde, is nou in de eerste plaats geldende voor die berg en die middelaar, de Heer Jezus Christus. En alle vlees kan in de ogen van God geen goedkeuring of welbehagen verkrijgen. Want vlees en bloed zal het koninkrijk van God niet beërven. En in die zin komt alles op zijn kop. En dat geloof ik, dat God wil. Want iedere idee of gedachte dat wij God kunnen volgen, God kunnen begrijpen, is eigenlijk vermetelheid. En als wij de zaken uit elkaar moeten zetten, Jacob, Esau, dan vergeten dat ik die gevallen Adamszoon ben, die Esau. En dan ga je ook, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, dan ga je ook blij worden dat God zegt: Esau heb ik gehaat. Want dat betekent dan in de eerste plaats voor mij persoonlijk dat God mij erbuiten zet. Dat God in mij geen welbehagen heeft, maar dat hij nu in Jezus Christus alleen maar een welbehagen heeft. En in die Christus is Jacob geborgen. En in diezelfde Christus ben ik, die geloof een Esau te zijn, geborgen. En verblijf ik mij in dat ene land, in die ene middelaar, in die ene prins en overwinnaar, die de minste wilde worden, maar die ook gediend wil zijn. Dus, als je nu zegt: ja, maar daar loop ik mee, of dan word ik vaak in aangevochten dat ik een ezel ben. Want ezel verkocht voor een schoteltje linzen moest zijn eerste geboorterecht. Maar wat heb ik gedaan? Hoe speelt de mens, het Adamskind, een spel met de dingen van het koninkrijk, met de dingen van het woord, als je jezelf leert kennen? Het zou dus niet vreemd zijn als je de gedachte meer dan eens hebt. Ben ik een ezel? Dan is er voor u en voor mij goede raad. Want als je dat nu beaamt en je gelooft dat je dat bent, een ezel, dan is er de verkondiging van het heilrijk evangelie, die is behouden is. Meerdere die altijd de voorrang wilde hebben, recht had als eerst geboren. Er is behoudenis. Hoe dan? Luister naar die oudste broeder. Luisteren naar het lam. Die zegt, al waren je zonden zo rood als scharlaken, ik maak ze wit. Oh, dan ligt er zo'n wonderlijk geheim in dat verhaal van Jacob en Esau. Ik bedoel nou niet hun verdere historische ontwikkeling, hoe het allemaal afgelopen is met Jacob of Esau, dat laat ik even buiten beschouwing. Maar het gaat even om het feit dat het niet om Jacob, niet om Esau, maar om de Heer Jezus Christus gaat. En daaruit komt nu die ruimte voort. Daaruit vloeit nu de verkondiging van de genade en de barmhartigheid van God. Maar je moet je eerst geboorterecht dan toch maar opgeven. Of je nou Jacob heet of Esau. Je eerst geboorterecht maar opgeven. En tevreden zijn daarmee in het dienen en bediend worden uit de Heer Jezus Christus. In wie Jacob leeft. En zalig geworden is. Ik hoop, ik herhaal een beetje misschien, maar ik hoop dat dat ons weinig duidelijk mag zijn. Want het is zo'n stuk. Daarom is het zo'n stuk. Hè? Omdat wij alles mee hebben om het van onze keuze te laten afhangen. Onze belangrijkheid, ons recht. En hier valt alles eruit.
Want Jacob wist van toeten nog blazen. En Esau ook niet, voor ze geboren werden. Maar God manifesteert in die twee mensen zijn keus. Christus. Het zaad dat komen zal. Daarom. En daaruit zou ik zeggen, is ook de... Misschien dat woord van Kolbrug te verklaren. Als hij de vraag stelt ergens. En Judas dan? Kon die dan niet zalig worden? Dan geeft hij het eigenaardige antwoord. Nou, zegt hij. Judas wil geen Judas zijn. En William, die wil geen William zijn. En Saul, die wil geen Saul zijn. Hij bedoelt, kijk nou eens naar de praktijk van het leven. Want als Judas Judas is, en William gelooft dat hij zo'n huichelaar is, en Saul gelooft waarachtig dat hij zo ongehoorzaam is voor het aangezicht van de Heer, dan zou hij direct ervaren. Bij de Heer zijn uitkomsten midden in de dood. Maar dan nou komt altijd weer dat zwaartepunt daar te liggen. Dat en Miriam en Saul en Judas en Esau en Jacob. Zij zullen niet één antwoord kunnen geven op Gods vraag in de dag van het oordeel. Waarom niet? Zij hebben hunderzijds de genade van de Heer Jezus Christus verworpen en het offer van Jezus Christus versmaad. Nooit aanvaard, ik ben het. Ik ben die verworpen. Die ongehoorzaam. Daar is ook geen uitkomst. Maar kijk, het positieve hierin, het verblijdende is, hè, en dat hoop ik dat u erin mag vinden in die verse, hoe de Heer Jezus Christus in Jacob als de belofte worstelt. Tegen alle vlees in. En hoe God alleen maar een welbehagen heeft in zijn geliefde zoon. En de rest, of dat je nou Jacob heet of Esau, of dat je denkt ik ben Esau of ik ben het niet, doet niet ter zake. Afgekeurd is afgekeurd. En de stem van de hemel heeft geroepen, deze, niet Jacob, niet Esau, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen heb, hoor hem. En nou in hem kennen Jacob samen. Want ze zijn ook uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Daarom kunnen wij nooit de Heere Jezus verklaren uit mensen. Hoe ze ook heten. Maar wij mogen wel mensen verklaren uit de Heere Jezus. Want ze zijn in hem en door hem. En ze zullen om zijnentwil zalig worden. Kijk, je merkt in de praktijk van het leven dat nodig is de werking van Gods Heilige Geest. Dat is nodig. Als je een ogenblik mag zien op dat wonder dat Jezus Christus de Zoon is, de uitverkoren, dan kan het zo wezen dat je het wel uit wil roepen. Hoor hem! Maar je merkt tegelijk, we hebben geen oren om te horen. Ik heb pas nog aangehaald, geloof ik, zo'n vrouw die was pas gestorven. Waar ik een week even om de hoek ging kijken. En dat was ook zo dat ik juist vanuit dat welbehagen in Christus die boodschap met een paar woorden door mocht geven. En dan merk je ook, je kunt het niet brengen in het hart. Kort voor de dood zei ik, hoe is het nou met het oog op de toekomst? Je weet het nu, dat je sterven gaat. Ach, zeg ze, ik zou niet zeggen dat ik van de beste was, maar ook niet van de slechtste. En, nou ja, ga maar. Je voelde dan zo die ondoordringbare muur van alle vlees, de Heilige Geest, die het hart alleen opent. Maar waar die Heilige Geest het hart opent, daar zien we in die Jacob de belofte van de Christus, die worstelt om vlees te worden als onze een. Ik heb gezegd dat we dit gedeelte positief, in tegenstelling met wat sommigen doen, die dit hele stuk grotendeels negatief uitleggen, dat wij het positief uitleggen, in die zin dat Hosea aan Efraïm voorhoudt hoe dat met vader Jacob was. Hoe dat gegaan is. Opdat ze een oog zouden krijgen voor het welbehagen van God. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de vesselen. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk, zegt vers 5, tegen de engel. Vorstelijk? Ja, dat staat er. Jacob heeft ook die andere naam gekregen,
Israël.
Prins, overwinnaar Gods.
Maar als je dan terugdenkt aan het verhaal,
dan doe je een tegenovergestelde ontdekking.
Dan moet je zeggen, ja, je afvragen, heeft Jacob het nou wel gewonnen?
Er wachtte een man met hem. Hier wordt gesproken over een engel. Waarschijnlijk de engel des Heren, de engel des verbonds. Een openbaring van de tweede persoon in het Oude Testament. Kom je meer tegen dat de engel des Heren tijdelijk in vlees, in een zichtbare gedaante verscheen.
Maar toen Jacob met die man worstelde, toen kon hij het niet winnen. Hij kon het niet winnen. En toen de morgen stond, begon te komen, toen zei die man tegen hem, de dageraad komt, ik moet weg, laat me gaan.
En Jacob zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En hij zegende hem al daar.
Maar intussen had die man met één enkele beweging Jacobs heup verwrongen, zodat hij de rest van zijn leven hinkte. Kun je dat nou noemen? Winnen? Kijk, daar heb je weer zo'n aspect dat ik zo graag dichterbij zou willen brengen. Tuurlijk, Jacob heeft geworsteld van man tegenover man. Maar je voelt wel aan, het was voor die man, was het helemaal geen moeite om in één ogenblik Jacob uit te schakelen.
Dat blijkt uit het verhaal. Jacob werd ook uitgeschakeld.
Jacob heeft het met vechten niet kunnen winnen. Zo zou ik het bijna zeggen. Hij heeft het met vechten niet kunnen winnen.
Die man beschikte over krachten die Jacobs kracht ver te boven ging. Hij gedroeg zich vorstelijk tegenover de engel. Is dat dan zo vorstelijk? Als hij tenslotte, als de verliezende partij, met een verwrongen heup, daar staat. Kijk, toen Jacob daar stond, daar vocht, toen kwam hij te staan tegenover een partij die niet door slimheid, niet door overleg te overwinnen was. En ik denk dat Jacob al gauw heeft voelen aankomen. Hier moet ik het van verliezen. En nou trek ik de lijn nog iets verder door. Ik denk dat Jacob daar bij de Jabok intuïtief heeft gevoeld. Dit is eigenlijk de eerstgeborene.
de man van Gods welbehagen. Die ben ik niet tegen opgewassen. Je zou zeggen, van Esau, hoe bang die ook was voor Esau, maar dat viel nog mee. Van Esau zou je het op een bepaald ogenblik zelfs nog kunnen rillen. Maar van die man kun je het niet winnen. Die sterker. Dat is de eerstgeborene van Gods kracht. Ik denk dat Jacob daar gevoeld heeft waar het eerstgeboorterecht eigenlijk thuis hoort. Bij die man waar ik niet van winnen kan. En toen heeft Jacob beoefend. Wat Esau eigenlijk ook moet beoefenen. Je zult je broeder dienen. Ondergeschikt zijn. Toen heeft Jacob het op een huilen gezet. Een wenen. Niet uit sluwheid. Niet uit berekend overleg. Maar door de innerlijke kracht van de geest. Door de wetenschap. Dit is de zegen. Hij kan me zegenen. Hij is de oudste. Hij is de waardevolle. Hij is de sterkste. Hij is het echt. Hij kan me zegenen. Als hij mij niet zegent, dan ben ik Esau. Ja, maar dan in de zin, dan ben ik verloren. Dan ben ik verloren. Wie komt de eerstgeboorte toe? Het recht om zoon te zijn. Zoon van God. Dat is Jezus Christus. De engel van het verbond. Jacob kan het niet winnen. Hij moet het verliezen. Niet door kracht, nog door geweld. Hij weende en hij smeekte hem. Hij klampt zich aan vast. Nu niet meer in een soort wurggreep om die ander te overwinnen. Nee, die wapens vallen weg. Maar hij smeekt die man om zijn zegen. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En toen overmocht Jacob. Toen overwon hij. Niet als vechtjas, maar als een smekeling. Als een wenend man. En daar kon met eerbied gesproken die man niet tegen. Daar kon hij niet tegen, die man die met hem worstelde. Daar was hij niet tegen bestand. Hoor hoe een boeteling
kleed. Zegen mij met die eeuwigdurende zegen, die alle aardse zegeningen ver te boven gaat. Als u maar voor me bent, mijn redder, mijn verlosser, dan is het goed. En daar kan met eerlijk gesproken die man niet tegen. Wie komt er ooit te hopeloos? Te schuldig, te zondig, te slecht, te dom, te weerspannig. Wie komt er die geen redding vindt, geen zegen vindt? Kun je er een opnoemen? Uit het Oude en uit het Nieuwe Testament? Niemand. Je kunt het vragen aan de moordenaar, aan de verloren zoon, aan Manasse, aan de bloedvloeiende vrouw, en zoveel anderen. De blinde Bartimeus. Jezus stond stil toen hij dat hoorde. Gij zonen Davids, ontferm u mijder. Zo is het hier ook. David heeft niets overwonnen door de deur open te trappen. Hij heeft niet overwonnen door de Heere aan zijn kant te krijgen. Maar toen hij het verloor, toen won hij het. Dat noemt de Heere vorstelijk. Dat noemt de Heere koninklijk. Een beroep op zijn genade en zijn barmhartigheid. Wat is dat schoon? In zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Wat moet zo'n man nog beginnen, zo'n hinkelde pink? Maar dat was de kracht van zijn kracht. Ontferm u mij. O man, geef me uw zegen. En dat is voor ons nog van dezelfde betekenis eigenlijk. Een mens kan vechten. Een mens kan dwingen. Een mens kan opstandig zijn. Maar hij verliest het. Hij verliest terrein, stapje voor stapje. Niet ineens, maar hij wordt langzaam teruggedrongen. Hij wordt getroffen in zijn kracht. Wat nu? Laat me gaan, Jacob. Laat me gaan. Je kunt het van mij niet winnen. Of denk je het nog te winnen? Daar begint de man te schreeuwen en te weten. Ontferm u mijder. Spreek toch van vrede met me. Ik zou bijna zeggen, ik hoef mijn eerst geboorterecht niet meer. Het is niet zo belangrijk meer. Dat ik de voornaamste zou zijn. Maar als u me maar zegt, want u komt de glorie toe. U bent de waardige. En die man zegende hem. Hij werd overwonnen. Door het beroep op zijn goedheid en genade, zijn ontferming. Ja, dan denk je wel eens, de hemel is zo ontzaglijk ver weg. De zaligheid is zo ontzettend ver buiten het bereik van de mens. En aan de andere kant zeg je, wat is het dichtbij? Nabij u is het woord. Wat is het dichtbij? Zijn ogen moeten ervoor geopend worden. En de geest der genade en der gebeden. Dat nou Gods zwakke plaats is. Een beroep op zijn liefde. Een beroep op zijn zegen. Een beroep op zijn barmhartigheid. Ja, mijn oudoom zei wel eens, dat werd niet door iedereen in dank afgenomen, maar hij zei wel eens, mensen, al zouden je knieën stijf geworden zijn in de zonde. Al zou je alles verspeeld hebben. En je bent gekomen aan het einde van je leven. En je zou in die laatste minuut, is lang genoeg, laatste minuut, verwaardigd worden om te getuigen. Gena, wees me toch genadig, Heere. Ik heb alles verloren en verzonden. Hij zei, daar staat de deur open in de hemel. Dan kunnen de mensen zeggen, ja, maar zo zal het niet gaan. Zeker op het laatste moment. Ja, toch is het waar. Het is waar. De genade van de Heer Jezus Christus is zo onuitsprekelijk groot en genoeg. Dat de Vader op grond van dat werk van de Heer Jezus Christus de grootste der zondaren barmhartigheid kan bewijzen. En genade en vergeving. Mensen zeggen, ja, maar daar kun je het niet op aan laten komen. Nou, dat weet ik ook wel. Maar waar laten wij het dan wel op aankomen? Het is zo gauw gezegd. Het is gevaarlijk. Want dan denken de mensen, nou ja, aan het einde kan het nog wel goed komen met me. Ja, kan best zijn. Maar zo zijn wij. Zo zijn we, zo denken we. Aan het eind van de reis kan het nog misschien wel goed komen. Kijk, dat neemt niet één ogenblik weg. Dat de Heer Jezus Christus zo groot is, dat hij in de laatste minuut kan zeggen, Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En dan heeft iedereen het nakijken. En er kan niemand dat tegen inbrengen, want helpt niet. De genade is genoeg. Maak deze leer dan geen goddelozen en zorgeloze mensen. Dat zijn we al. Dat hoeven we niet meer te worden. Maar dat zulke zorgeloze en goddeloze mensen tot God gekeerd worden, dat is het wonder. van Gods genade en ontferming. O, hij overwon hen. Hij kwam precies op de zwakke plek, de moordenaar ook. Heere, ik heb het verdiend. U hebt niks kwaads gedaan. Gedenk mijner. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Staat in de Bijbel. Maar ik denk dat die mensen, die fariseeërs en die Zwitseren, dacht je dat die dat geloofd hebben? Dat die moordenaar zo gelijk in het paradijs terecht zou komen? Wel nee. Maar in de hemel was blijdschap over deze zondaar die binnenkwam uit louter genade. Je moet het toch niet vergeten. Want het kan zijn dat je onverwachts, u of ik, onverwachts bij het einde bent. Jong of oud. En dat je ergens ligt te zien toven. Als er nog een tijdje is tenminste. En dat alles je aanvliegt. Je hebt al hoeveel keer heb ik in de kerk gezeten. Niet gehoord. Hoeveel. Ach. Ach, dan zie je opeens dat hele leven. Dat kan. Dat jij je hele leven opeens ziet. Als zo'n waardeloos leven. Tenminste, wat jij ervan gemaakt hebt. En als je dan moet sterven, dan moet je hieraan denken. Dan moet je even denken. God is genadig in Christus Jezus. En dan is het met de laatste snik. Heere, ik verga, wees mij genadig. Dan zul je ervaren dat hij genadig is. En genade bewijst. Al hoort niemand het meer en al ziet niemand het meer. En dan zeggen ze, ik weet er niks van, maar de Heere weet ervan. En de bedelaar werd gedragen in Abrahams schoot. Te Bethel vond hij hem en al daar sprak hij met ons. Ja, het is twee keer in Bethel geweest, ja misschien nog wel een keertje, maar... Twee keer staat uitdrukkelijk vermeld. De eerste keer toen hij op de vlucht was. Voor zijn broer Esau. En naar Padan Aram ging. Naar Laban. En toen sliep hij daar met zijn hoofd op een steen. En toen weet je wel dat hij die ladder in de hemel. Uit de hemel zag die pal bij hem staan. Oppersten reikten in de hemel. En de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En de Heere sprak ook tot hem, dat de Heere hem het land waar hij op lag te slapen zou zegenen. En de Heere zei ook nog dat hij hem zou vermenigvuldigen en dat in hem, in zijn zaad, in Christus, alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. En toen Jacob wakker werd, toen zei hij, dit is niet aan een huis God. De Heere is aan deze plaats geweest en ik heb het niet geweten. En hij beloofde de Heere, Heere, als u uw woord aan mij vervult en ik mag terugkeren, dan zal ik u op deze plaats de tiende van alles geven. Toen, zoveel jaren later, kwam Jacob terug. En hij was al in het land. En hij was niet naar Bethel gegaan. Kan dat ook nog? Dat kan ook nog.
Zoveel beslommeringen. Zoveel dingen meegemaakt. Ezel en noem maar op. En ach ja, wat dan niet. Maar hij had het toch beloofd? Ja.
Hij had het beloofd. Hij had ook wel eens wat beloofd. En toen kwam de Heere bij hem en die zei: Abraham, ga naar Bethel. En woon al daar. En maak dat eens in orde. En toen ging Jacob. Hij zei tegen zijn vrouwen: doen jullie nou die afgodsbeeldjes weg? Ja. Het waren mensen die gereformeerd moesten worden. Gereformeerd. Altijd weer. We hoeven niet zo hoog van de toren te blazen. Maar ze hadden nog wat van die snuisterijtjes en zo. He, je weet nog dat Rachel, die had ook zo'n terafim gepikt van de vader. Daar hechten ze nog enige waarde aan, soort amuletten. En wij kunnen natuurlijk zeggen, ja, dat is toch ook erg, hè. Dan ben je met zo'n man getrouwd en dit en dat en je weet beter en dan zit je nog half op... Ja, maar... Het is de praktijk. Dan zegt Jacob: nou moet je de drommeltjes inleveren. We begraven we in de grond. Want ik moet naar Bethel. Het huis Gods. Nou, ze doen het allemaal. En als hij daar bij Bethel komt, dan geeft hij de Heere de tiende van alles. En hij ziet olie over de steen. En hij offert de Heere dankofferen en brandofferen. En weer spreekt de Heer toch niet. De Heer vernieuwt zijn belofte en zegt: denk erom, Jacob, jouw naam is Israël. Ik zal je zegenen. En in uw zaad zullen al de geslachten der aarde gezegend zijn. Te Bethel vond hij hem. Twee keer. De eerste keer op de vlucht. En de tweede keer als iemand, ja, die het of vergeten was of dacht: dat komt wel. Maar ik moet nou eerst dit, ik moet eerst dat. Geen eer voor een mens. Dat hij er zo bij getrokken moet worden. En dat hij zulke dingen, mooie dingen belooft. En zegt: Heere, als u dat allemaal doet, oh, dan zal ik met dankerkentenis uw naam verheffen. En u al mijn gelofte brengen. En er komt niks van terecht. En God zegt: hey, naar Bethel. De zware ook. Ja, want God vergeet het niet. Het is Gods behagen dat Jacob erkent: de Heere is God en niemand meer. Dat Jacob erkent: gij hebt mij uitgeholpen en doorgeholpen. Daar vond hij hem. Ja, je zou beter kunnen zeggen: daar vond de Heere hem. Of ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagt. Hij geeft het zijn beminde als in de slaap. De eerste keer sliep Jacob. En de tweede keer had de Heer hem er naartoe gestuurd.
En toch zegt de schrift, daar vond hij hem, die trouwe God, die toch dezelfde blijft in zijn liefde en in zijn ontferming, die niet loslaat, maar die in herinnering brengt de dingen die geweest zijn, hoe voor deze ons de Heere had gunst bewezen. Daar sprak hij met ons. Hosea zegt, ja, met ons. Want immers, Abraham, Isaac en Jacob waren toch stamvaders. Dat was toch het volk in knop. Daar sprak hij met ons. Van de wonder dat de Heere God spreekt tot mensen, kinderen. Want dan zegt hij erbij, namelijk, de Heere, de God der Heerscharen. Heere is zijn gedenknaam. Hosea wil zeggen, hoor je het goed? Het gaat nou niet over de Baal en over de Astaroth. De Heere. De God der Heerscharen. Het hoofd van hemels legermacht. Van de vele duizend bij duizenden engelen. Die rondom zijn troon zijn. Die vaardig passen op het woord van zijn mond. De God der Heerscharen. De Almachtige. Heere is zijn gedenknaam. En dan kom je weer stuitje op die geheimenisvolle naam. Ik zal zijn. Ik zal er zijn. Ik zal er voor u zijn, Jacob. Daarom heb je hem gevonden. Omdat hij er voor u was. Dat is een gedenknaam. Dat wil zeggen, in die naam stichten wij gedachtenis van de God van het verbond, van het welbehagen, van het leven. In die naam straalt ons tegen, hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël wordt gekrenkt. Het is alsof Hosea expres door de geest dit woord zegt. God, die de levende is, Yahweh of Jehovah, die niet van zijn plaats gegaan is, ondanks alle afdwaling van Efraïm, ondanks alle ontrouw. Heer, maar in zijn eeuwige barmhartigheid ons tegemoet treedt. Mozes zei, Heer, wat moet ik zeggen als ik bij het volk kom? Volk Israël. Wie kan ik zeggen dat mij gestuurd heeft? En toen zei de Heere, je moet maar zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden. Ik zal zijn die ik zijn zal. Daar proef je iets van wat hier staat. Het volk ligt verzonken. Slavernij, alles is voorbij. Maar God zegt, ik ben ik waak. Het is niet tijd om te verlossen. Met een grote verlossing. Je moet tegen het volk zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden. Want zo heb ik mij geopenbaard. Die de trouw houdt tot in eeuwigheid. Die aan Abraham de goedertierenheid geeft. En die zijn verbond gedenkt tot in eeuwigheid. De Heer wilde dat woord doorgeven. Om ergens aan te herinneren. En hier. Hier ook. Hier wil de Heer ze ook ergens aan herinneren. En door de herinnering wil de Heer ze op het hart binden. Welke trouwe God zij verlaten hebben. Welke barmhartige God zij miskend hebben. Opdat ze zouden weten. Wij hebben gezondigd tegen de hemel en tegen u. Wij zijn Esaus. We hebben het eerstgeboorterecht versmaad. Maar wees u ons genadig. En dwars door ballingschap en oordeel heen zal die trouwe God gedenken aan zijn verbond. En er zullen vele komen van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. En ze zullen alle tezamen instemmen met het oude lied, lof zij het lam. Dat onze, dat mijn zonde op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is en hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligd. Amen.